Geliefde gemeente, de stof voor onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte Hosea 11. Ik lees u daaruit voor het derde en het vierde vers. Hosea 11, de versen 3 en 4. Daar spreekt het woord van de Heere al dus. Ik nochtans leerde Efraïm gaan. Hij nam ze op zijn armen. Maar zij bekenden niet dat ik ze genas. Ik trok ze met mensenzeelen, met touwen der liefde. En was hun als degene die het juk van op hun kinderbakken oplichtte. En ik reikte hem voeder toe. Tot zover. De liefde vergaat nimmer meer. Letten wij nu op een herinnering aan Heeren goedheid en aan Efraïms dwaasheid. Een herinnering aan Efraïm, aan Heeren goedheid en Efraïms dwaasheid. In dit schriftgedeelte, en ook vervolgens, kunnen wij merken dat de profetie weer een iets ander karakter draagt. Het is duidelijk heilsprofetie. Het is verkondiging van de eeuwige liefde van God ten aanzien van Israël, Efraïm. En de Heere gaat het volk herinneren aan het verleden. Hoe het gekomen is, hoe het gegaan is, hoe het begonnen is. Om daartegenover des te scherper te doen uitkomen Efraïms dwaasheid. Zo wil de Heere nog, door de herinnering aan het verleden, zondagen in het heden bearbeiden. En ze doen gedenken hoe de Heere voor deze ons heeft gunst bewezen. En waar de Heere dat woord zegent, daar is dan ook die herinnering levend. En dat doet de Heere nu nog. Wij hebben daar zo geen erg in. Maar als wij teruggebracht worden bij de daden des Heren in het verleden, wat is dat groot? Ik denk hierbij nog even terug aan die predikant die een paar jaar geleden gestorven is en die niets overhield dan schuld en ongerechtigheid, zonde, en die geen uitweg zag. Toen hij ging sterven. En opeens werd hij herinnerd en bepaald bij wat de Heere gedaan en gezegd toen hij gedoopt werd. En daar kreeg die man zo'n onuitsprekelijke ruimte en blijdschap in, om daarop te mogen zien wat God de Heere gedaan en beloofd had. Dat de Heere daar beloofde ik zal jouw God zijn. In die blijdschap is die ook gestorven. Maar wat denken wij daar weinig aan? Wij denken aan heel andere dingen. Aan een stem uit de hemel. Of aan een gedeelte uit het woord van God, dat kan meer ook gebruiken. Maar wat hoor je weinig, dat de Heere die dingen die hij gedaan heeft, de sacramenten, dat hij die zo gebruikt. En dat zondaren daarop mogen zinken. Ik denk ook aan dat ontroerende verhaal van dat nichtje of achternichtje van dokter Luther, die haar leven vergooid en verzondigd had, zo erg dat ze ging sterven. Ze had haar lichaam zo bezoedeld dat ze aan een ziekte moest sterven. En toen ze op haar sterfbed lag, had ze het zo benauwd. O, ze was zo bevreesd om zo God te moeten ontmoeten als zo'n zondares. En ze was nog maar goed 20 jaar. En toen bracht men een boodschap naar dokter Luther of hij bij haar wilde gaan kijken en eens met haar praten. En die gingen daartoe en hij merkte wel hoe erg het was dat ze zo bang was, zo benauwd om voor de rechtvaardige rechter te verschijnen. En dat zei ze ook. Ik weet geen raad. Toen zei Luther: kind, luister nou eens. Jij hebt je eigen verkocht aan de duivel. Daar had je geen recht toe. Want je was al gekocht en verkocht. Want de Heere heeft jou in de heilige doop betekend en verzegeld dat hij jouw God wilde zijn. Dus die koop die jij gedaan hebt, die verkoop, die geldt niet. Die kan niet gelden. De eerste koop, die is rechtsgeldig. Wat God gedaan heeft, wat de Heere Jezus Christus gedaan heeft, maar wat jij gedaan hebt, nee. Dat geldt niet. Dat moet je onmiddellijk erkennen. En God gebruikte dat om dat kind terug te brengen bij die andere koop, bij dat andere verbond. Niet met de duivel, maar dat verbond wat de Heere openbaarde aan Abraham en zijn zaad. Ik zal uw God zijn en uw zaadsgod, en dat hij nu zijn waarheid nimmer zal krenken. En de duivel moest verliezen. En de angst moest wijken. En blijmoedig ging ze heen op die eerste koop die God in Christus heeft gedaan. Ik vind dat altijd zo groot, zo diep ontroerend. Omdat daaruit blijkt iets van het waarachtig geloof dat Luther dat zei. Dat zei hij. Iets dat je voelt. Ja, God staat daarachter. En wanneer neemt de mens nou God voor waarachtig? Wanneer gelooft hij nou dat God waarachtig is? Dat hij vergeeft en vergeet al onze overtredingen. Maar waar hij ook God voor waarachtig houdt en zichzelf voor leugenachtig, daar is ook de troost. Daar heb je ook niet meer nodig. Want daarin heeft God zelf zich geopenbaard. Herinnering, als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad en ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Dit woord, hebben wij een poos terug, heb ik daar nog alles wat van gezegd. In verband, meen ik, met de advent. Omdat in Matteüs 2 wordt dit woord toegepast op de Heer Jezus Christus, die naar Egypte geweest is en weer teruggeroepen is uit Egypte. En Matteüs schrijft dan ook, opdat de schrift vervuld worden, die daar zegt, ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Omdat ik daar toen wat dieper op in ben gegaan, en ik meen ook in de kerkboot die ik zo geschreven heb, wil ik daar nu niet al te ver op ingaan. Maar alleen het gebruiken als een sleutel om het te mogen verstaan. Er staat hier in de positieve zin dat de Heere Israël als kind heeft lief gehad. Dan vraag je je af, waren ze dan toen zo lief? Was er dan in dat volk zoveel te vinden dat God zei, ik heb je lief? Was dat volk nou, dat slavenvolk, want het duidt op de kindertijd, naar in Egypte. En je mag nog verder teruggaan van Abraham aan. Was dat nou zo'n lieftallig volk? Als je de profeten leest, dan kom je vaak tegen, ik heb het al eerder aangehaald, dat de profeten beschuldigingen uiten aan Israël. Adres. Ook uit die tijd van Egypte, dat ze toen al afgoderij bedreven. En toen al afgoden meenamen uit Egypte op de reis door de woestijn. Natuurlijk, je zou kunnen zeggen, later is het allemaal nog veel erger geworden. En zijn ze steeds dieper ontzonken aan de Heer. Dat is waar. Maar toch. Het lijkt tegenstrijdig. In Egypte was het al niet veel. En later nog minder. Maar omdat nou in Matteüs die tekst aangehaald wordt, mogen wij zeggen dat dat kinderke Jezus, dat zaad, die belofte, dat uit dat zaad Abrahams, Isaaks, de beloofde, voor zover het vlees aangaat, geboren zou worden? Mogen wij stellen dat van het begin af die zoon in Israël is geweest. En dat ten diepste de strijd daar altijd over loopt. Over de zoon. Het kind dat beloofd was. Daar hebben de oude patriarchen naar uitgezien en verlangd. Om zijn dag te mogen omhelzen. Daar hebben ze in de oude dag naar gehunkerd. Naar die koning die komen zal. Als de Heere nu zo positief spreekt. Zodat wij zouden zeggen, Heere. Was het nou wel een aardig kind. Dan moeten wij onherroepelijk deze kant op. God ziet in Christus. En God ziet Christus. En in die zin heeft God dat slavenvolk aangezien. Hun nood, hun verlorenheid, hun onaanzienlijkheid, hun dood, waar ze door bedreigd werden aan alle kanten. Het water van de Nijl, dat hun zoontjes wilde verdrinken. De farao van Egypte, die alles op alles zette. En in dat kind bestaan, waarin het volk nog zo jong was, in Egypte, daar heeft de Heere God behagen in gehad, in dat kind. Hij heeft om Christus wil behagen gehad in dat toch ondeugende kind en die ongelovige zoon. Want God heeft Ephraim uitverkoren in Christus. Kijk, en dan is het zo ontroerend dat God in ontferming op een volk in wording in de begintijd, dat God zijn liefde openbaart, dat God zijn liefde ook gaat verklaren door Mozes en Aaron, die de boodschappers mochten zijn van het heil. Maar toch, er is nog meer. Als er staat, toen heb ik hem lief gehad, heeft dat als achtergrond dat die liefde van eeuwigheid is, van verre tijden, voor de tijd, dat er een eeuwige liefde is bij de Vader. De liefde die in Christus gestalte krijgt en die zich uitstrekt naar wat verloren is en verloren was. Ja, Efraïm is nu een vrouw geworden. Om het beeld even vast te houden. Een vrouw. Hosea's vrouw was er een afspiegeling van. Die ontrouwe, altijd hoererende vrouw. Maar nu moet ze horen. Weet je nog? Toen je zo klein was. Weet je nog hoe je toen je kindergebedje leerde? Voor als je ging slapen. Weet je nog hoe je speelde met je pop? Hoe je vriendinnetjes had. En hoe moeders oog en vaders oog met blijdschap op je rustte. Hoe je opgepakt werd en geknuffeld. Hoe je eerste stapjes leerde zetten, leerde lopen. O, nou gaat God zo ver. Hij komt zo ver in ons mensenleven, dat hij zulke beelden gebruikt, om zijn liefde bekend te maken, tot dat slavenkind in Christus. En hoe God ze geroepen heeft, laat mijn volk trekken. Dat ze mij een feest vieren in de woestijn. Er is geen doorgronding van deze liefde die in Christus Jezus is. En dat voor een slavenvolk, een dienstbaar volk, en dat voor zondaren, die toch, zoals ons doopformulier zegt, aan allerlei ellende en aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn vanwege onze zonden. En dan toch die eeuwige liefde. Ach, zo wil de Heere zijn volk, zijn ellendige, terugleiden. Naar het begin. Toen ze je misschien stilletjes onder de dekens gekropen. Nog eens vroeg, Heere, mag ik ook uw kind zijn, een schaapje van uw kudde. Heere, wil mij ook gelukkig maken en al het kwaad wat ik gedaan heb vergeven. Ja. Je vergeet dat niet zo gauw. Vaders en moeders vergeten dat ook niet zo gauw. Echt niet. Daarom kan het zo hard aankomen als het kind groot wordt en soms driest en tegen alles in. Dan zeg je, waar is dat gebleven? Zou daar nou nog iets zijn? Iets van dat kind? Iets van over zijn? Of zou het allemaal overwoekerd en bedolven zijn? De Heere komt erop terug. Hij heeft dat Israël lief gehad. En hij heeft Zuid-Egypte geroepen. Met Bethel, de kalverdienst, zijn ze verkeerd uitgepakt. Tenslotte roept alles ze toe. Bij mij is het niet. Daar komen ze achter in Hosea's dagen. Maar de Heere zegt, ik heb je nooit bedrogen. Ik heb nooit een spelletje gespeeld met mijn verbond en met mijn woorden en mijn liefde. Ik heb ze je betoond van je kindse dagen af. Vers 2 krijgen we even een tegenstelling. Maar gelijk zij hen lieden riepen, alzo gingen zij van hun aangezicht weg. Zij offerden de Baal, zij rookten de gesneden beelden. Hier worden we even naar een wat later tijdstip verplaatst in de geschiedenis van Israël. Ze zijn groter geworden. Denk aan de tijd van de richteren. En denk aan de tijd na David en Salomo. De tijd van Hosea. Toen stuurde de Heere profeten om te roepen. Keer weder, gij afkerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. De Heere staat er in de schrift, was vroeg en laat met zijn woord. Om ze te vermanen. En om ze te trekken tot het rechte spoor. De profeten kwamen maar. Denk aan de tijd van de richteren. Denk aan de koningen Elia en Elisa. Denk aan de andere profeten. Ten diepste was altijd de boodschap terug. Verhard u niet, maar laat u leiden. Waarom zult gij sterven, o huis Israëls? Zo riep de Heer, door de profeten. Maar hoe meer er geroepen werd, hoe harder liepen zij van zijn aangezicht weg. Van hun aangezicht weg. Ze liepen weg van de profeten. Ze vervolgden de profeten. Ja, zelfs doodden zij de profeten. Ze zetten ze in de gevangenis. Achab zei zo verachtelijk over Micha, de zoon van Jimla. Die man, die profeteert over mij niet. Dan kwaad. En toen Jimla dan eindelijk ging spreken, eindelijk daartoe gedwongen, door Jozefat en Achab, toen zei hij, ik zag Israël als schapen zonder herder, verstrooid over de bergen. Zie je wel, zei Achab. Breng hem naar de gevangenis en laat hem niet los of ik moet terugkomen met vrede. Want honderden profeten zeiden, ga maar, je zult de overwinning behalen over de Filistijnen. En het laatste wat je van Jimla hoort is dat hij roept, hoort gij volken al te gaden. En dan verdwijnt hij achter slot en grendel. Ach, wat is de zonde? Toch een intens sterke macht. Wat is de zonde? Toch alles vermoorden. Wat maken de zonden een scheiding dat het aangezicht des Heren verborgen wordt. En nu zegt de Heer, hoe meer ik riep, hoe harder liepen ze weg. Ja, net als zo'n kind. Hier blijf voor kind. Ja, mama. Maar ze peuteren net zo lang aan het hekje tot het open is. Weg. Kom nou toch hier. Waarom blijf je niet hier? Ja. Kind wil de wereld in. Wil wat zien. Is nieuwsgierig. Zo is met de mens ook. Soms kun je maar beter niks zeggen. Want het is olie op het vuur. En hoe meer je zegt, hoe bozer wordt de mens. Hoe meer hij zijn steek wordt uitbrengt. Dat is gevaarlijk. Het is gevaarlijk. Als je niet thuis blijft. Ik weet wel, je kunt altijd niet thuis blijven, maar ik gebruik even dit beeld nu, want dat thuis was voor Israël, Kanaan, de tempel, de dienst des Heren, de verzoening, de offers, de wijnstok en de vijgenboom die de Heren genadig deed groeien en bloeien, was hun thuis. Maar als je van huis wegloopt, wat erg, want de dood loert aan alle kanten. Ja, ik weet nog goed dat een klein broertje van Jan van Beest, ze had een hekje open laten staan. Dat scharrelt zo. Tuintje uit. Trottoir over. De straat op. Klap. Dood. En mijn oud oom was zo boos. Hij zei, dat heb je er nou van. Dan moet je dat echt niet open laten staan. Hoe kun je nou zoiets doen? Daar moet je voor zorgen. Ja. Maar toen had hij een kleinkind in de tuin. Mijn oudoom. Omdat zijn zoon woonde in een huisje in de tuin. En oom Jan had het heel goed gemaakt. Zo'n hek. Zo hoog. Want er zou het niet gebeuren. Er kan natuurlijk altijd wat gebeuren. Maar. En ik weet het nog goed. Het was een ramp. Daar komt hij achter. En zijn schoondochter. Vader, heb je Jantje niet gezien? Nee, nee, die heb ik niet gezien. Ja. Overal kijken, onder de bosjes, onder de planten, bomen. Liepen naar achter, naar de waterkant. Daar valt zijn blik in het water en daar drijft Jantje. Vreselijk. Hij was met die kleine voetjes, die paste precies in dat gaas. En dan had hij ze ingezet. En waar het hek het laagst was, dat was bij het poortje, was altijd nog wel zo hoog. Maar toen die eenmaal zo hoog was, klapte die er overheen, viel op de stenen schoeien. Is toen misschien al rusteloos geweest en zo het water in. Maar de Heere. De Heere. Die zet in die zin geen poort open om te zeggen, dan kun je weggaan. De Heere omtuigde met zijn woord, met zijn genade, met zijn liefde, met zijn dienst. Ze klommen er overheen. Ze kropen er onderdoor. We hebben geen lust in de kennis van uw wegen. Maar het is gevaarlijk daar buiten. Want daar buiten is het wild gediert dat niets ontziet. Daar buiten zijn de afgoden. Daar buiten zijn de vreemde diensten en de vreemde volk. Buiten hem is alles gevaarlijk. Ze riepen, de profeten, maar ze gingen steeds verder terug. Steeds verder terug. In plaats daarvan offerden zij de Baals, de afgoden van het land, die weg hadden moeten zijn. En van de volken rondom. En ze rookten voor de gesneden beelden. Daar brachten ze offers. Rook- en reukoffers. Hoe is het mogelijk? Weet je dan niet dat een afgod niets is, zegt Paulus? De afgod van het heidendom, zilver, goud, steen. Het is toch allemaal niks? Ja. Wij kijken daar een beetje vreemd tegenaan. En toch. Ja. Wij zijn niet in staat om onszelf te zien. Dat moeten we maar eerlijk beleiden. Maar je kunt je wel eens afvragen, hoe zou God het zien? Hoe zou God het zien? De afgoderij van ons. Dat bestaat misschien niet meer uit een beeldje. Dat we in de tuin hebben staan. Maar misschien heel ergens anders uit. Mens kan de afgod maken. Waar hij zijn vertrouwen op stelt. Op zijn werk. Op zijn kunnen. Op zijn eer. Zijn positie. Hij kan zijn afgod maken van geestelijke dingen, maar ook van materiële dingen. God weet het. God kijkt overal dwars doorheen. Die hoort het ons zeggen, ja, ik stel mijn vertrouwen er niet op hoor. Oh nee? Hoe komt het dan dat je er zo vreselijk druk mee bent in plaats van met de Heer? Hoe komt het dan dat je zo vreselijk in de weer bent met dat en dat en zus en zo? Ja, maar een mens moet zijn plicht doen, natuurlijk. Maar welke plaats neemt iets in ons leven in? Voel je niet, dan komt het zo dichtbij. En die trouwe God die zegt, voor beeldendienst zult gij u wachten. Ik ben immers de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitleidde. Vers 3. Ik nochtans leerde Efraïm gaan. Hij nam ze op zijn arm. De Heere zegt, je bent wel groot geworden. Je bent, hoe groter je werd, hoe bozer, hoe snoder, hoe wijzer, hoe rotter, hoe rijper, hoe zotter. Maar vergeet één ding niet, zegt de Heer. Ik heb je leren lopen, Efraïm. En hier wordt weer dat ontroerende beeld gebruikt van een vader of een moeder, vooral van een moeder, die haar kind de eerste stapjes leert lopen. Aan haar hand. Hier wordt een beeld gebruikt. Hij nam ze op zijn arm. Dat je het zo voor mag stellen, zoals je nou met twee handen zo'n kind vasthoudt, ligt. Kom. Kom maar. Nee, je valt niet. Moeder houdt je goed vast. Nee, wees maar niet bang. En als het kind door de knietjes heen zakt, dan zegt moeder, nee, dan doet moeder, die pakt gelijk zo'n kind in de arm. Je bent toch zo'n schat, zegt ze. Ik laat je niet vallen. God, die hoge en verheven God, die zegt hier, zo heb ik met jullie gedaan, Efraïm. Je bent later, toen je groot werd, hard weggelopen. Hoe meer ik riep, hoe harder en verder ging je weg. Maar weet je nog, toen je klein was, arm en gering, toen je de weg niet wist, nou weet ze de weg nog niet, maar toen wist ze het niet. Echt niet. En nu denken ze dat ze de weg weten, Efraïm. Maar ik wist het niet. De wereld was zo groot, soms zo beangstigend. De schrik. Oh, wat moeten we nu beginnen? Het was niet goed te praten. Als ze bij de Rode Zee al begonnen met, nou zijn we verloren, nou zijn we verloren. Nou moeten we hier allemaal sterven. De zee voor ons, Farao achter ons, en opzij de bergen. We zitten in de val, net als een klein kind, dat soms opeens door de angst wordt aangegrepen en het op een schreeuwen zet. Als het in bad, in een tuiltje of wat ook moet, of iets anders. Of denkt, waar is moeder? Moeder is weg. Wat kan een kind dan schreeuwen? Zo deden zij ook, daar bij de Rode Zee. Je zou zeggen, ja. Maar dat is erg, want er zijn zoveel wonderen gebeurd in Egypte, zou er nu dan geen wonder gebeuren. De Heer heeft al 10 keer toe, heeft hij ze allemaal in zijn armen beschermd. Tegen alle gevaren die er dreigden in Egypteland, toen ze in het land Gozen waren. Ze kwamen er levend door en uit. Dan is toch erg als je nou bij de eerste beste moeilijke situatie gelijk al begint met Mozes gekeken en de Mozes hebben je ook niks leren. En naar Aaron, ja, die kunnen ons nou ook niet helpen. Daar zitten we nou. Maar de Heer was zo geduldig. Hij kwam er al zo aan. Toen Mozes bad, Hij deed niet boos, niet grimmig. Zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Strek uw staf uit over de Jordaan. Hij nam ze bij de hand. Hij leerde ze gaan. Wat een feest. Efraïm, weet je het nog? Dat je zo bang was. Dat je zo schreeuwde. Wij weten het nog. Dat we misschien ook zo bang waren. En dachten, dit wordt het einde. Het definitieve einde. Nou zijn we er allemaal geweest. En dat er toen een wonder gebeurde. God baande door de woeste baren en brede stromen onze pad. Daar rees zijn lof op stem en snaren, nadat hij ons beveiligd had. Weet je nog? Toen je zo'n jong meisje was, Israël, Efraïm, en dat je toen de schalmeien nam, of de tamboerijnen. En dat het toen feest was aan de overkant. De zangerij trad de speelrij voor. In het midden ging het vrolijk koor der trommelende maagden. Mirjam maakte feest. Zij huppelde van vreugde. Toen ze allemaal aan de overkant veilig gekomen waren. En het dreigen van Farao had een einde genomen. Was ik toch, zegt de Heer hier. Ik was toch die God die je zo bij je handen nam. En je meenam naar de overkant. Naar het beloofde land, op weg naar het beloofde land. Ja. Als zo'n woord nou inhaakt, hè, dat kun je ook niet maken, maar dat kan de Heer geven op zijn tijd, hè, dan word je toch zo vreselijk bedroefd. Hè. Als je dan ziet, wat je daar nou, hoe God nou geweest is en hoe je nou zelf geweest bent. Als je herinnerd wordt aan de zere goedheid en aan je eigen dwaasheid. O, daar zou men wanhopig van worden, maar dat mag niet. Je mag niet wanhopig worden. Tenminste, niet wanhopig over de Heer. Maar wat bitter, wat er allemaal ligt, wat je allemaal gedaan hebt. Die verdorde menselijke natuur, die zich nooit onderwerpt aan God en aan zijn wet. Het bedenken van het vlees dat vijandschap is tegen de Heer. Kan smakelijk zijn als dat terugkomt. Tegenover die goedheid van de Heer, die je van je kindse dagen al met zijn zorgen omringde. En wat heb je gedaan? Afgehoereerd. Figuurlijk of letterlijk. Afgoden gediend. Ja. Wat is dan de boodschap rijk? Dat nou diezelfde God ons er niet aan herinnert om ons in het gekkenhuis op te sluiten. Om ons te verpletteren. Maar dat hij het doet uit liefde. Dat hij wil. Dat hij verstaat. verstokte ellendeling weer een kind wordt. Een kind. Dat hij weer aan zijn hand zal lopen. God wil dat Johannes schrijft. Kinderkens, blijf in hem. Opdat je niet beschaamd wordt in de dag van zijn toekomst. Bij hem blijven. Die weglopers. Herinnering. Hij tot zichzelf gekomen zijnde zeide, hoevele huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood en ik verga van de honger. Daar ben ik mee bezig. Ik zal opstaan en ik zal tot mijn vader gaan. Ik zal niet meer vragen of ik zijn kind mag wezen. Maar ik zal zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Maak me dan maar een huurling. Als ik maar op de hofstee mag wonen, in de schuur. Dat ik hem zie, vader. Zo af en toe. Dat ik eten heb. Ja, een smakelijke weg. Maar nou die boodschap, de vader zag hem van ver. Ik zag hem al aankomen. Vader was hem niet vergeten. Nee. Vader zit niet te denken, oh wacht. Ik zal de hond even roepen. Eerst alles erdoor gebracht en nou zeker op hangende pootjes terugkomen. En nou nog eens een keer zeker. Hij heeft zijn portie gehad. Dan had hij maar beter moeten bedenken zichzelf. Zo denken wij. Maar het zegt vader helemaal niet. Hij kust hem, hij omhelst hem. Hij wil het helemaal niet horen. Die jongen kan geen eens meer zeggen, maak mij als een van uw huurlingen. Zover komt hij geen eens, want dat wil vader niet. Ik nochtans leerde Efraïm lopen. Ik nam ze op mijn armen. Jongen, ben je nou weer terug? Ja, het kan diep begraven liggen wat er in je kinderjaren gebeurd is. Sommige dingen soms, van de kerk of van je ouders. Het kan diep begraven zijn dat je denkt, ja, denk er niet aan. En misschien wil je er niet aan denken. Maar je moet niet denken dat je zomaar uit kunt trekken. Op Gods tijd. Kan het voor de dag komen? Och, was vader goed. Wat was de Heere goed? Och, wat heb ik toch weggegooid? Wat heb ik toch weggegooid? Oh, wat ben ik toch dwaas geweest? Dan gaan ze zingen. Zingen. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere waarop ik biddend blijf. Wilde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde toch nimmer gaan. Die ik allemaal tegen u bedreven heb. En als de Heere dan allerbereidwilligst is, om je binnen te laten. Dan durf je misschien ook geen eens te beloven dat er nooit meer wat zijn zal en dat vader nooit meer verdriet van je zal hebben. Misschien dat je door de praktijk van het leven niks meer durft te beloven. Maar wel dat je zegt, och vader, hou me alsjeblieft maar in de gaten. Hou me maar vast. Hou me maar vast. Hij nam ze op zijn armen als ze in elkaar stuikten. Ja, want soms ging het zo verkeerd. Dan stuurde de Heer giftige slangen. En werden ze door de koorts verteerd. Nou is het kind weg. Nou is het kind weg. Nou is het meisje, want het is inmiddels een jong meisje geworden, nou is het verloren. Mozes bidden, lijkt ons dat er niks meer helpt. Maar de Heer zegt, maak een slang van koper. Zet hem op een staak in de lucht. Liefde. God denkt aan zijn eigen kind, Jezus. En in hem, en door hem, denkt hij ook aan dat stervende volk. Ach, dat ding staat daar te schitteren. En die mensen met de koorts in hun bloed, ze kunnen er amper naar kijken. Maar ze krijgen de opdracht. Zie op de slang. Zie op de slang. Op de slang zien. Op die giftige slang. Tenminste, die ons herinneren aan die giftige slangen die door onze tenten schuifelen. Ja, zegt God. Want ik zal voor jullie mijn kind tot zonde maken. En een ieder die keek, die werd beter. De koorts nam af. En die kon zingen, ik zal door vijand zwaar niet sterven, maar leven. Want in de zonde is een duivel zwaard. Ze mochten leven en des Heeren dat. Hij nam op zijn armen, dat meisje. Ben je zo ziek? Kijk dan. En je bent genezen. Zo heeft de Heer ze wat in zijn armen genomen en opgeraapt. Elke keer weer. Tot in het oneindige toe. Zeg, hoe kan God dat nou toch doen? Want wij kunnen dat niet. Laten we eerlijk zijn. Zo ja, maar wij moeten toch dit. Wij kunnen dat niet. Het zou zelfs misschien onder mensen niet altijd goed zijn ook. Nee. Maar God is geen mens. En hij is geen man dat hij liegen kan. Op aarde worden soms lijnen getrokken door mensen. En dan kun je niet zeggen, dat is niet goed. Maar dat God nou zoiets doet. Dat God nou zo'n meisje die al zo de verkeerde kant uitgaat, dat God nou altijd maar opnieuw. Dit geeft mij altijd zo'n, ja, zo'n ruime, zo'n grote gedachte van God. Ik wil het nooit accepteren als iemand zegt, ja, maar voor mij kan het niet meer. Als ik het zou zeggen, dat is vers 2, hoor. Maar ik bedoel, als een ander het zegt, voor mij kan het niet meer, dan zeg ik, wat? Hoe durf ik te zeggen? Ik ben te slecht. Kom nou. Ik ben te blind. Wie is er zo blind als de knecht des Heren? Bemodderd van het schreien. Al zo verdorven was zijn gelaat. Nee, je kan wel te goed zijn. In je eigen oog. Maar niet slecht. Hij nam ze toch op zijn armen. Is dat niet een verkwikking, een vertroosting, ook voor ons? Die herinnering aan die goedheid van de Heer in het verleden. Hè? Dat de Heer daar nou op terugkomt. Niet om er ons onder te verplotteren, maar om ons harde hart weer eens te verbreken. En om onze koude ogen weer eens te laten schitteren. En om ons hart weer eens wat sneller te laten slaan. En om ons te laten zien, ik zal gedenken, hoe voor deze mij de Heere heeft gunst bewezen. Zo is die liefde Gods in Christus zo sterk. Maar dan die klachten, maar zij bekenden niet. Dat ik ze genas. Dat ik een verbandje om de knie deed als die kapot gevallen was. Dat ik zelf op al die schrammen deed. Dat ze alles aan mij te danken hadden. Alles. Anders hadden ze er niet meer geweest. Ze bekenden het niet. Ze erkenden het niet. Ze bleven ontkennen de goedheid van de Heer. Zou dan niemand dat erkend hebben? Nou ja, de profeet tekent hier een globale lijn. Als die zo de geschiedenis van dat hele volk nagaat door alle eeuwen heen, dan zegt hij, waar liep het uiteindelijk weer op uit? Afval, verwording, ondergang. Ze bekenden niet. Hoe kom jij aan die mooie jas? Oh, die heb ik zelf gemaakt. Oh ja? Kan jij dat? Natuurlijk geen kunst aan. Oh. En moeder had het gedaan. Moeder had het gedaan. Moeder heeft er 's nachts aan zitten werken. Maar die meid die wil zelf met de eer gaan strijken. Dat heb ik gedaan. Hoe kom je aan die mooie schoenen? Nou, die heb ik gekocht van mijn eigen geld. Maar God zorgde dat de schoenen niet versleten. En als er nieuwe nodig waren, deed God het. Wat akelig. Maar, wat is er erger dan de miskenning van de goedheid en de barmhartigheid en de genade van God? Om dat nou op je eigen rekening te schrijven. En zeg, ik ben uit mijn eigen beter geworden, ik ben uit mijn eigen dit en uit mijn eigen dat. Zij erkende niet dat ik ze genas. Nee, als ze maar weer één vinger konden verleggen, een veertje wegblazen, hadden ze gelijk weer praats voor 10. Daar is alles weer vergeten. De zon scheen weer. Op een moment stonden ze te beven bij de Sinaï. O, zei ze, Mozes, ga jij alsjeblieft maar de berg op, want wij kunnen dat niet verdragen, dat geluid en die donder en die bliksem. Nou, dat is goed, de Heer vond het goed, maar hij blijft wat lang weg. Moet je kijken. Mensen raken overal aan gewend. De rook die hangt nog op de berg. Jongens, wat Mozes, met Mozes gebeurd is, weten we niet. Hij zal er wel dood zijn of zo. Maar ja, we kunnen hier toch niet blijven wachten en zo. Maar, kunnen we niet een feest maken? Aaron, kun jij niet een pagode voor ons maken, die ons uit Egypteland verlost hebben? Een afbeelding. God kun je niet zien. Maar dan hebben we iets om op te kunnen zien. En de Aaron die doet het uiteindelijk. Wat een ondankbaarheid. En daar springen en dansen ze man. Zodat Mozes, als hij de berg afkomt en hij ziet het. Hij hoort die stenen tafelen zo een stuk of dat hij zeggen wil. Met zo'n zootje, daar kun je toch niks mee beginnen. Wat heb je nou aan zo'n wet? Wat heb je nou aan die stenen tafel? Wat heb ik nou voor zin? Nou is dat fout. Er is geen erkenning. De Heere is God. Erken dat Hij ons heeft gemaakt. En geen sinds wij tot schapen. Die Hij voedt en leidt. Ja. Zij bekenden niet dat ik ze genas. Maar ze zullen het wel herkennen. Ja. Ze zullen toch herkennen. Zere goedheid kent geen paal. Ze zullen erkennen dat Jezus Christus de Heer, de Borg, de Zaligmaker is. De Redder. Dat Hij nou, want denk erom, dat is toch een onbetaalde rekening die er ligt, hè. Als je zo eens terugdenkt. Dat is toch een rekening, dat Hij nou die rekening betaald heeft. Dat Hij nou de straf die ons tevreden aanbrengt, gedragen heeft. Dat Hij nou zo oneindig diep gebogen heeft in de schuld. Om zo'n luft mens te redden. En om het ook uit te voeren. De murmureerders zullen de lering aannemen. Dwalende van geest, ze zullen tot verstand komen. De blinden, ze zullen zien. De doof, ze zullen horen de woorden van het boek. Nou, dat kan niet anders zijn dan eeuwige liefde en ontferming. Huntington schreef eens aan het eind van zijn preek over de afmetingen van de eeuwige liefde Gods. Hij schreef, als deze prediking, die boodschap van de eeuwige liefde Gods, het niet doet, moet je niet denken dat de donder van Sinaï, of welke bedreiging dan ook, je ooit zullen doen baat voor die God. Het is alleen de eeuwige ontferming Gods en zijn eeuwige liefde die het hart verbreekt. God geeft ons dat ook. Elke keer opnieuw. Om elke keer weer eraan herinnerd te worden aan zijn goedheid en onze dwaasheid. Klinkt een beetje profaan. Maar ik zong vroeger altijd zo graag dat versje uit die tijd, ik zal jou wel rijden langs de rozenrood. Jij moet maar niet schreien, ik ben immers bij je, ik ben immers groot. Dan sjouwde ik met een zusje of een broertje op je nek, weet je wel, ik was de oudste van de 10. Nou ja, dan moet je al gauw een beetje meehelpen. Maar in dat versje. En dan, later, heb ik altijd de gedachte, dat versje is voor mij veranderd in een soort gezang. Dat de Heer dat zegt. Ik zal jou wel rijden. Langs de roze rand. Jij moet maar niet schreien. Ik ben immers bij. Ik ben immers groot. Dat de Heere nou zo goed is. dat hij op zo'n manier ons thuis brengt. En Jezus zegt, voorwaar zeg ik u, tenzij gij u verandert en wordt gelijk een kindeke, gij kunt het koninkrijk Gods niet ingaan. Amen.